Maar nu eerst de allereerste slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Het jaar 1914 werd getekend door het schietincident in Sarajevo dat alle andere incidenten nietig maakte. Maar er zijn meer tragische gebeurtenissen voorafgegaan aan die oorlog. Zo was er de schermutseling op 2 augustus 1914 aan de Frans-Duitse grens. 30 uur voordat de oorlog echt werd verklaard. Een Duitse onderluitenant ging op patrouille over de grens en schoot een Franse korporaal neer. En werd toen zelf weer dodelijk getroffen door die korporaal die nog terug had weten te schieten. Ze waren de eerste militaire slachtoffers van de Grote Oorlog.
Ja, historicus en archeoloog Theo Toebos schreef er het boek De Eerste Gevallenen over. En hij zit hier bij ons om over dit, nou ja, even curieuze als historisch incident te praten. Theo, welkom.
Dank u wel.
Eerst maar even, wat gebeurde er nou eigenlijk? De een schiet de ander dood en de ander schiet nog net op tijd terug. Dat klinkt helemaal niet zo makkelijk eigenlijk als je erover nadenkt. Wat gebeurde?
Het is ook maar de vraag of dat is gebeurd.
Vertel.
Ja, wat in ieder geval vaststaat is dat, dat Meyer als leider van een patrouille te paard de grens is overgestoken.
Een Duitse
patrouille, ja. En die moesten gaan kijken van waar zitten de Fransen. De Fransen hadden zich met opzet 10 kilometer van de grens teruggetrokken. Het was al zeker, er komt oorlog. Maar er mag geen grensincident zijn waardoor straks Frankrijk de schuld gaat krijgen van die oorlog. Nou, dus Meyer moest gaan kijken van waar zitten ze nou? En min of meer toevallig stuit hij ineens op een wachtpost.
Ja, maar hij was dus al een flink stuk de grens over.
Hij was al een kilometer of 12 de grens over.
Ja, dit speelt zich allemaal af in het gebied rond de Elzas.
Net over de grens. Wat nog steeds de Elzas is, net over de Elzas in wat nu dan Territoire de Belfort heet. Dus Belfort is dan ook zeg maar de bekende grote stad in het gebied.
Goed, hij gaat die grens over en dan?
En dan stuit hij op die wachtpost. En hij heeft toen besloten van ik val aan. Daarna is er geschoten en er zijn 2 doden gevallen. Dat is wat zonder meer vaststaat. En er zijn er allerlei versies. Het is wat dat betreft is het net Rashomon. Het is met allemaal verschillende getuigen. Er zijn dus iets van 10, 12 getuigen. Er was een boerderij. Daar was de wachtpost ingericht. Dus de boer was aanwezig. Zijn dochter was aanwezig. Er kwamen nog 2 Franse soldaten toevallig net de soep brengen. De Fransman Peugeot stond daar met 4 anderen. Meyer reed ook met 7 verschillende cavaleristen daar. Dus genoeg mensen aanwezig. En ze hebben allemaal verschillende versies. Details zijn soms van, is Peugeot in zijn rechter schouder geraakt of is hij in zijn linker schouder geraakt?
Ja, maar zelfs het verhaal van de boer en de dochter van de boer waren nog verschillend.
Die zijn min of meer hetzelfde. Nou, het grappige is dat de dochter zegt van en de boer zegt van wij hebben gewaarschuwd. En de Franse soldaten hebben het daar dan weer niet
maar,
over.
Maar we gaan toch even proberen de meest betrouwbare lezing van je te horen. We hebben het over een Duitse onderluitenant die binnenkomt stormen te paard. En we hebben het over een Franse korporaal, meneer Peugeot, ook nog, heet hij ook nog eens een keer. Ja. Dus Meyer tegen Peugeot. Geef ons nou gewoon de lezing waarvan jij denkt die is het meest waarschijnlijk.
Ja. Die is dan dat Meyer heeft geschoten. Wat op zich niet makkelijk is, te paard. Hij heeft 3 keer geschoten. 1 keer heeft hij dan Peugeot dodelijk gewond. En Peugeot heeft inderdaad zelf ook nog kunnen schieten. Dus een huls daarna nog gevonden. Maar ik denk niet dat hij hem geraakt heeft. Dit is ook een van de dagboekjes van de militairen na afloop, waarin keurig staat geschreven, Peugeot heeft nog geschoten, maar gemist. Dus het moet een van de militairen bij die wachtpost zijn geweest.
Een van die andere Fransen.
Een van die andere Fransen die dan weer Meyer 2 keer, 1 keer in zijn lies en 1 keer bij zijn slaap heeft geraakt.
Ja. En hebben die andere 6 Duitsers nou nog geschoten? Of hoe?
Nee, dat konden ze niet, want die hadden lansen.
Okay. Ja, het was nog een 19e eeuwse oorlogsvoering bedrijf als het ware, in het hoofd van en ook in werkelijkheid. Ja. Maar ondanks dat jij zegt, de werkelijke lezing leert dat Peugeot het niet gedaan heeft. Die Franse korporaal heeft waarschijnlijk die Duitse luitenant niet geraakt. Ja. Desondanks is het zo geworden dat in de geschiedenis en het verhaal erover, zij wel allebei die hoofdrol kregen toegedicht. Ja. En hoe gaat dat dan? Worden ze dan allebei in hun eigen land een held? Of worden ze juist verketterd omdat ze hebben geschoten voordat die oorlog uitbrak? Wat gebeurt er met ze? Vertel ons dat.
Ja, precies. Want dat is een van de uitgangspunten van het boek ook geweest. Gewoon puur vertellen van wat is nou gebeurd. Dat is leuk, dat is aardig. Maar voor mij was het eigenlijk veel belangrijker van, wat gebeurt daarna? Hoe is er met hun nagedachtenis omgegaan? Meyer die wordt eerst zonder dat zijn naam genoemd wordt door Bethmann Hollockweg.
De Duitse premier,
de Duitse premier, de kanselier. Op het moment dat de oorlogsverklaring echt wordt uitgesproken en iedereen voor het parlement staat we moeten ten oorlog gaan. Dan komt dat grensincident even ter sprake, maar dan wordt het een wilde man die op eigen initiatief iets heeft gedaan. Wordt hij dan genoemd?
Precies, er wordt van hem gezegd dat hij gehandeld heeft zonder enig bevel te hebben gehad.
En, precies.
Was dat ook zo? Heb je dat
nee, dat was dus niet zo. Dus de Fransen hebben later onderzoek gedaan en het Rode Kruis heeft ook onderzoek gedaan. Hij is ook officieel gerehabiliteerd.
Ja, maar die Maya werd dus in eerste instantie hebben ze voorkomen laten vallen. Geen held.
Heel eventjes, ja. Tenminste, Bethmann Hollockweg. In de telegrammen die de ouders van Maya kregen, stond al dat hij een heldendaad had verricht.
Dus het is maar heel kort geweest. Hij werd al snel een held. En hoe werd hij dan een held in dat Duitsland van 1915, 16? Ga zo maar door.
Hoe wordt hij een held? Er komt een gedicht al in 1914. Een totaal pathetisch gedicht dat helemaal niks met de werkelijkheid te maken heeft. Er wordt gesproken over 's ochtends vroeg en met mist en eikenblad en oprukken tegen een overmacht en dat soort zaken. En er wordt dan ook nog een heroïsch schilderij bij afgebeeld. Daarna is die oorlog zo... het loopt er slecht af voor de Duitsers. Mm-hmm. Dus verdwijnt Maya een beetje buiten beeld. En komt hij eigenlijk weer in beeld in de nazi-tijd. Dan schrijft onder Martin Leitschus schrijft dan een boek, dat is Deutsch ein Heldenbuch, bedoeld voor de jeugd. In de Staatsbibliotheek in Berlijn is nog het exemplaar wat dan aangeboden is aan von Schirach, het hoofd van de Hitlerjugend, die dan ook daarvoor in opschrijft, dit zijn nou boeken waar de jeugd echt wat aan heeft. Nou, dan gaan er verhalen over Frederik de Grote wordt dan genoemd, von Zeppelin, Meyer als voorbeeld en Horst Wessel.
En zijn daden worden dan ook wat aangedikt?
Nee, niet eens zozeer. Nee, vooral dat hij dus als een held de grens is overgestoken en als een goed initiatief heeft getoond.
Ja, wat dus wel degelijk een opdracht was.
Wat dus wel degelijk een opdracht was.
Goed. En dan zullen we dan ook even naar meneer Peugeot gaan. Want Peugeot was het slachtoffer van de agressor die de grens overtrok. Ja. Werd hij ook direct een held?
Nee. Het wordt eventjes, ook tijdens het... Als Viviani het parlement toespreekt, heeft hij het ook over van dat er een grensincident is geweest en dat een van hun mensen gewoon in koele bloed is gedood, is vermoord.
Dit was een minister, denk ik?
Viviani was de premier, ja.
Premier, ja.
Ja, dat is goed, ik het nog even zeggen. Ja. Voor de rest wordt er geen naam genoemd. Peugeot blijft als het ware in lokale kranten.
Hij wordt gewoon in het dorpje waar hij geboren is begraven.
Precies, daar wordt hij begraven op de dag dat Viviani daar staat. Te oreren van we moeten ten oorlog. Wordt hij begraven. En dat is gewoon een lokaal gebeuren. Het hele dorp is natuurlijk wel uitgelopen.
Maar daar blijft het niet bij. Want hij krijgt
wordt pas in de loop van 1915, 1916. En dat komt eigenlijk door de Duitsers. Dat is wel grappig. Het is een Duitse oorlogskrant. Verschillende onderdelen hadden een eigen krantje allemaal. Waarin allemaal dingen werden verteld om het moraal hoog te houden. En in 1915 wordt in de Lille Kriegszeitung nog een keertje het verhaal verteld van Meyer. En het wordt echt afgeschilderd als een grote heldendaad. Dat wordt gelezen door een Elsasser, voormalig politicus die gevlucht is naar Frankrijk. En die vertaalt het dan weer in het Frans. En dan wordt het weer door anderen gelezen. En dan hebben ze iets van, maar wacht even, het is heel anders gebeurd. En dan gaan er ook allemaal mensen op onderzoek uit. En dan hun conclusie is natuurlijk van helemaal niks heldendaad van Meyer. Nee, 30 uur. Voordat de oorlogsverklaring is geweest, heeft Meyer onze man al vermoord. En zie dus eens hoe slecht die Duitsers zijn. En het is een bewijs van hun schuld van de oorlog. En dus gaan daarna de Fransen Peugeot al gebruiken als om te laten zien. Kijk, de Duitsers hebben schuld.
Wat gebeurt er dan? Krijgt hij dan een eregraf?
Hij krijgt uiteindelijk een eremonument. Maar dat wordt pas na de oorlog onthuld. In eerste instantie...
Na de Eerste Wereldoorlog.
Na de Eerste Wereldoorg.
Want hij wordt een soort slachtofferheld.
Ja.
En het is zelfs zo dat de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, als ze het gebied bezetten, dat monument wat voor hem is opgericht ook vernietigen.
Ja, want wat staat er op dat monument?
Vertel.
De personificatie van Duitsland, Germania, steekt dan Justitia, de rechtvaardigheid, met een mes in de rug. Nou ja, dat vonden ze natuurlijk. Daar dachten de Duitsers anders over.
Ja, die hadden een reden om deze tekst in elk geval te wijzigen en te vernietigen, ook neem ik aan. Dus.
Ja, precies. Ja.
En als je even naar die. Dit is het grote verhaal. Ja. Van de grote geschiedenis. Hoe die mensen worden ingezet, die soldaten, voor het nationale epos van beide landen. In de families, hoe ging het daar? Als je kijkt naar die Duitse en die Franse familie, werden die jongens daar. Ja, hadden ze een altaartje thuis? Of hoe gaat dat dan?
Het meeste weet ik dan van bij de Fransen. Dat daar ja, de moeder heeft het overhemd met vol bloed en al. En de kogelgaten bewaard. En de medailles, alle kranten werden bewaard. Alle briefjes die aan iedereen ook onbekende aan hen stuurde. Dat werd allemaal bewaard. Na de ouders heeft de zus het allemaal overgenomen. En die is als een verzuurde dame geëindigd.
Ja, want jij bent bij hun op bezoek geweest en hebt daar je materiaal verzameld. Want daar begint eigenlijk het boek.
Ja, dus ik heb het geluk gehad dat ik beide families heb weten te traceren. En die waren allebei zo genereus om mij wat ze hadden. Zeker bij de Fransen was het heel veel. Gewoon zonder meer, zonder eigenlijk dat ze mij goed kenden. Na de eerste kennismaking, meteen, neem maar mee. Heel goed plan wat je aan het doen bent. Ga je gang.
Ze vonden het wel fijn dat er een boek kwam. En als je naar het grote verhaal kijkt, we hebben de periode tijdens de Eerste Wereldoorlog gehad. Daarna, dat ze natuurlijk allebei worden ingezet voor de rechtvaardiging van het eigen nationale doel. Hoe gaat het dan na de Tweede Wereldoorlog, als Europa een vredig gebied wordt? Worden ze dan gewoon vergeten?
Nee, in ieder geval zeker niet. Peugeot die blijft nog enige tijd in de schoolboeken voorkomen. Nee? Dat gebeurt niet bij Maya. Die ze dan,
is dat eremonument ook hersteld, wat vernietigd is? Of?
Er is een ander monument. Er is één groot brok. Het ziet er een beetje uit als een moderne altaar.
Ik stel me zo voor dat ze na de Tweede Wereldoorlog langzaam maar zeker in lokaliteit verzinken. Hè? Dat ze dus plaatselijke helden blijven en verder verdwijnen.
Ja, dus waar het gebeurt is in Jean Jerez. Daar wordt dus nog ieder jaar op 2 augustus een ceremonie opgevoerd. Het is inderdaad een lokaal gebeuren.
Nou, Theo Toebos, je hebt er een mooi boek over geschreven, wat echt de moeite waard is om te lezen. Fijn dat je hier was.
Dank je wel.
Ja, ik zal nog even bijzeggen. Het boek is verschenen bij De Bezige.